Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen, gemeente, uit Psalm 51, het zesde vers. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Ai, laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Die kan alleen op het rechte spoor mij leiden. Bestuur mijn gang, daar gij mijn zwakheid ziet. En wat er volgt in het zesde vers van Psalm 51. Aan u zal worden voorgelezen uit het heilig evangelie naar de beschrijving van Marcus, het 14e hoofdstuk, allereerst de versen 27 tot en met 31 en vervolgens de versen 66 tot en met 72. Dus de schriftlezing voor deze middag, Marcus 14, vanaf vers 27 tot en met 31 en daarna vers 66 tot en met 72. Maar vooraf doen wij belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen en daarna zingen wij het 7e vers van de 2e psalm.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Markus 14, eerst de vers 27 tot 31 en daarna 66 tot 72. En Jezus zeide tot hen, gij zult in deze nacht allen aan mij geërgerd worden. Want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. En Petrus zeide tot hem, of zij ook allen geërgerd werden, zo zal ik toch niet geërgerd worden. En Jezus zeide tot hem, voorwaar ik zeg u, dat heden in deze nacht, eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, gij mij driemaal zult verloochenen. Maar hij zeide nog des te meer, al moest ik met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. En insgelijks zeiden zij ook allen. En als Petrus beneden in de zaal was, kwam een van de dienstmaagden van de hoge priester. En ziende Petrus zich warmende, zag ze hem aan en zei, ook gij waart met Jezus de Nazarene. Maar hij heeft het geloochend, zeggende, ik ken hem niet en ik weet niet wat gij zegt. En hij ging buiten in de voorzaal en de haan kraaide. En de dienstmaagd hem wederom ziende, begon te zeggen tot degene die daarbij stonden, deze is een van die. Maar hij loochende het wederom. En een weinig daarna, die daarbij stonden, zeiden wederom tot Petrus, waarlijk, gij zijt een van die, want gij zijt ook een Galileër en uw spraak gelijkt. En hij begon zichzelf te vervloeken en te zweren. Ik ken deze mens niet, dien gij zegt. En de haan kraaide de tweede maal. En Petrus werd indachtig het woord, hetwelk Jezus tot hem gezegd had. Eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En hij zich vandaar makende, weende. Tot zover de schriftlezing.
Wij zingen samen tot voortzetting uit Psalm 30, de versen 5 6 en 7, ik sprak door mijn geluk misleid, ik wankel niet in eeuwigheid, want gij had mij een berg, o Heer, door uw gunst, uw naam ter eer zo vastgezet, alsof gevaren en rampen nu verdwenen waren. Het 6e, maar toen ge slechts een ogenblik verbergde, trof mij vrees en schrik, en ook het 7e zou in de kuil, tont ziel de stof, de mond ontsluiten tot uw lof, en van uw redding zingen. De versen 5, 6 en 7 van Psalm 30. Het woord des Heren waarbij ik uw aandacht in deze middag bepalen wil, dat vindt u in het schriftgedeelte dat u zojuist werd voorgelezen, Markus 14. En daarvan bijzonder de versen 71 en 72. Dus de tekstwoorden voor deze middag, Markus 14, de versen 71 en 72, waar wij Gods woord aldus lezen. En hij begon zichzelf te vervloeken en te zweren: ik ken deze mens niet, dien gij zegt. En de haan kraaide de tweede maal. En Petrus werd indachtig het woord het welk Jezus tot hem gezegd had: eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En hij zich vandaar makende, weende tot zover. Wij beluisteren in deze tekstwoorden bezien in haar verband de verloochening van Jezus. De verloochening van Jezus. Allereerst door een hooghartige Petrus bestreden. Dan moeten we terugblikken vanuit onze tekst naar de versen 27 tot en met 31. En in de tweede plaats door een laaghartige Petrus bedreven. De woorden van onze tekst en vanaf vers 66. Dus de verloochening van Jezus door een hooghartige Petrus bestreden. En door een laaghartige Petrus bedreven. Eer de haan, zo lezen we in vers 72, tweemaal gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. Petrus was het al helemaal weer vergeten. De Heere had dat tegen hem gezegd, zo zegt vers 72, eerder in deze nacht. Maar Petrus die heeft het woord des Heren naast zich neergelegd. Het is bij hem het ene oor in, het andere oor uitgegaan. En nu? Nu hij hier in de nacht stond in de zaal van Caiaphas, zo blijkt uit vers 54, nu wordt hij het indachtig. Nu herinnert hij zich opeens wat de Heere hem eerder heeft gezegd. Het was laat op de avond na de paasmaaltijd dat de Heere met zijn discipelen door de donkere straten van Jeruzalem gegaan is in de richting van de Olijfberg. Aan de voet van die berg, daar lag een kleine olijvenhof, Gethsemane genaamd. En daarheen is de Heere met zijn discipelen na de paasmaaltijd op weg gegaan. En onderweg, terwijl zij lopen door het nachtelijk duister, Jeruzalem in slaap, heeft de Heere ernstig met zijn discipelen gesproken en gezegd in vers 27, in deze nacht zult gij allen aan mij geërgerd worden. Geërgerd, dat woord betekent eigenlijk: in deze nacht zult u over mij struikelen. Ik zal voor u een steen des aanstoots worden. Ik zal voor u een struikelblok worden in deze nacht. U zult allen, goed lezen, niet alleen Petrus, allen aan mij geërgerd worden. En dat moet ook, zegt de Heer, want er is geschreven. Zo stond het in de schriften en die schriften, die moeten vervuld worden. En er is geschreven, sla de herder en de schapen zullen verstrooid worden. Want om de schapen te behouden, moet de herder alleen in het gericht geslagen worden. En daarom die schapen moeten weg, zodat de herder alleen overblijft en hij alleen zijn ziel gaat geven tot een rantsoen voor de schaap. Gij zult allen aan mij geërgerd worden. En Petrus, hij heeft de Heere dat horen zeggen. En Petrus acht dat inderdaad voor zijn medebroeders discipelen heel goed denkbaar. Hij kent ze nou zo'n beetje na 3 jaar. Inderdaad, heren, dat zou zomaar eens kunnen gaan gebeuren, dat die andere 10, Judas was al weg, dat die andere 10 aan u geërgerd wordt. Dat hebt u goed gezien, maar ik natuurlijk niet. Als u zegt allen, dan bedoelt u natuurlijk iedereen behalve mij, niet waar, heer? En Petrus, hij weerspreekt dus ook de Heer. En hij heeft gezegd, of zij ook allen geërgerd werden, zo zal ik toch niet geërgerd worden. Eigenlijk staat er letterlijk, ik toch niet. Zo zij allen geërgerd worden, ik niet. Dat zal mij niet gaan gebeuren. En hij meende dat hoor. Petrus heeft de Heere zo van harte lief gekregen. Petrus heeft verkeerd onder de scherpe wetsprediking van Johannes de Doper. Daar heeft Petrus geleerd om voor God te kunnen bestaan. Heb ik een zaligmaker, een middelaar nodig, die mijn zondeschuld betaalt? En onder die scherpe wetsprediking, zo lezen wij, was Christus. Die wet heeft die discipelen Petrus gedreven naar het Lam God, want de doper heeft ooit zijn handen uitgestrekt. Zie, het Lam God dat de zonde der wereld wegneemt. En toen zijn ze zo aan hem verbonden geworden. Toen heeft Petrus de Heere zo lief gekregen. En God de Vader heeft hem geopenbaard dat Christus is de Zoon van de levende God. Dat heeft vlees en bloed hem niet geleerd, maar mijn Vader die in de hemelen is. En u heeft Christus zelf gezegd, hierin is het eeuwige leven, Johannes 17. Dat zij u kennen, de enige en waarachtige God, en Jezus Christus, dien gij gezonden hebt. Dus Petrus die heeft het eeuwige leven in de kennis van Christus, hem door God de Vader geopenbaard. En daarom meent Petrus dat hij niet geërgerd zal worden. Alles wat in zijn leven gebeurd is, het was zo'n bevoorrecht kind van God, deze Petrus. Hij mocht zo menigmaal een stap verder mee dan andere discipelen. Hij mocht menigmaal dieper inblikken in de huilgeheimen dan andere discipelen. En dat alles heeft hem zoveel liefde voor Jezus gegeven, dat hij het onmogelijk acht, dat hij zijn Heere die hij zo lief heeft, zal verloochenen. Wat is nou Petrus misverstand? Wel, gemeente, Petrus had veel van de Heere geleerd. Daar kun je jaloers op wezen. Al Gods kinderen zijn wel eens jaloers geweest op Petrus, denk ik zo. Maar Petrus is gaan denken dat hij ook uitgeleerd is. Voelt u het verschil? De Heere had hem veel geleerd. En met wat hij geleerd had, is Petrus tot rust gekomen. Petrus is als het ware vastgelopen op de klippen van zijn liefde, zijn bevinding, zijn ervaring. En hij leunt op zijn liefde voor Jezus. Petrus heeft kennis aan de persoon van de middelaar. Hij weet wie hem zalig maken zal. Maar Petrus heeft nooit gevraagd, hoe zult u dat dan doen? En toen de Heere daarover is gaan spreken en is gaan uitleggen, Petrus, om jou in het leven en in de gemeenschap met God te herstellen, zal ik de dood moeten sterven. Want God eist dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiedde. Toen kwam Petrus daar briesend vol verzet tegen op. Dat zal geen zins geschieden, zegt Petrus. Wat bleek die man door zijn onkunde toen opeens een vijand van zijn eigen zaligheid. Een kind van God, hè? Jonge mens, luister je. Dus een kind van de Heere die veel van Christus heeft geleerd, maar na verloop van tijd openbaar komt als een vijand, niet van Christus persoon, maar van zijn arbeid. Petrus wil wel zalig worden, maar niet op deze manier. En daarom, dat verzet, als Christus gaat spreken over lijden en over sterven. En nu heeft de Heer in deze nacht tot hem gezegd, Petrus, nou denk jij wel dat je wat hoger staat dan de rest van Gods volk? Je denkt wel, ik heb zoveel van de Heere geleerd, ik zal aan hem niet geërgerd worden, maar ik zeg u voorwaar. Dus met een plechtige eed in vers 30. Eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. Dat gaat er gebeuren. En dat gaat heel spoedig gebeuren, Peter. In deze nacht. Dus de Heere zegt als het ware, Petrus, wij lopen nou door de straten van een slapende stad. Eer deze stad ontwaakt, Petrus, zul jij mij driemaal verloochend hebben. Marcus spreekt over het tweemaal kraaien van de haan. De tweede maal, zegt vers 72. Dat is opmerkelijk, alleen Marcus spreekt daarover. De andere evangelisten hebben het slechts over het kraaien van de haan. Bij Marcus lezen we dat de Heere nadrukkelijk gesproken heeft over de tweede maal. Er is onder de uitleggers wat verschil van inzicht. De meeste uitleggers menen dat de hanen tweemaal kraaiden. Sommigen denken ook driemaal. Maar laten wij vanmiddag maar blijven bij onze kanttekenaren die spreken van tweemaal kraai. Eén keer kort na middernacht, 00:30, 01:00. En één keer zo rond 2:30, 02:30. De Romeinen verdeelden de nacht ook in 4 delen, 4 nachtwaken. Die kunt u lezen in Marcus 13, vers 35. Daar lezen wij bijvoorbeeld over des avonds laat. Dat is de eerste nachtwaken van 6:00 s'avonds tot 9:00 s'avonds. De tweede nachtwaken te middernacht. Dat is dan van 9:00 tot 12:00. De vierde nachtwaken noemde men het hanengekraai. Van 12:00 tot 3:00. En de laatste, de vierde nachtwaken, dat is de morgenstond van 3:00 tot 6:00. Zo verdeelden de Romeinen de nacht en dat houdt ook Marcus steeds aan. En nu noemde men die derde nachtwaken het hanengekraai, omdat in die nachtwaken de hanen kraaien. 2 keer, sommigen denken 3 keer. Met ongeveer 1 uur daartussen. Dus 00:30, 01:00, 02:00, 02:00. 02:00. En nu zegt de Heere dus Petrus voor de haan. Voor de tweede maal gekraaid heeft, zul jij mij 3 maal hebben verloochend. En dan moet je niet denken dat Petrus zegt, ben ik dat, Heer? Toen de Heere zei, één zal mij verraden, toen zeiden ze, ben ik dat, Heer? Zal ik dat doen? Maar nu de Heere dit tot Petrus zegt, zegt hij niet, ben ik het. Maar de evangelist vertelt ons in vers 31, hij zeide nog des te meer, al moest ik met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. Dat is ondenkbaar, zegt Petrus. Dat gaat niet gebeuren. En uit onze tekst blijkt wel, hier in de zaal van Caiaphas wordt hij het zich weer indachtig. Dat wil dus zeggen, hij is het ook weer direct vergeten. De Heer heeft hem ernstig gewaarschuwd dat de gevolgen van zijn geestelijke hoogmoed niet gering zouden zijn. Maar Petrus, er is bij hem geen plaats voor. Hij zegt, dat gaat niet gebeuren en hij vergeet direct weer wat de Heere tot hem heeft gesproken. En laten wij nou maar niet op Petrus neerzien, gemeente. Want de kwaal waar Petrus aan leidt, daar lijden Gods kinderen heden ten dagen ook nog zo vaak aan. De kwaal van de geestelijke zelfingenomenheid. De kwaal van de geestelijke hoogmoed. Denken dat je eigenlijk wel uitgeleerd bent. Nee, dat zullen we nooit hardop zeggen. Onze mond, niet waar, volk van God, wees eens eerlijk vanmiddag. Onze mond spreekt nogal eens anders als het in ons hart gesteld is. Onze mond, die wil nog wel ootmoedig spreken, maar wat zijn er velen onder Gods volk vastgelopen op de klippen van een geopenbaarde middelaar, die Christus hebben leren kennen vanuit het woord, Deze zal ons zalig maken. En dat is geen kleine zaak, o gemeente. Als de Heere in de doodsnood onder de wet aan een zondaar Christus gaat openbaar. Dat heeft vlees en bloed niet geopenbaard. Dat is een daad van God de Vader. Alleen dat volk dat komt daarbij tot rust. Dat hebben ze binnen. En daarmee worden ze een bekeerde man of vrouw. Zitten zo hoog. En willen eigenlijk niks meer bijleren. Omdat alles wat de Heere leert gaat een weg door de diepte heen aan vooraf. En dat volk is de strijdbeu. En zo zit het op hoogten, terwijl de Heere hen in de laagten wil hebben. En op die hoogten spreken ze ook zo kwalijk van andere kinderen van God. Petrus zegt, kan ieder gebeuren, maar mij niet. En nogmaals, ik geloof best dat u dat Petrus niet nazegt met uw mond. Maar volk des Heren, uw hart, daar gaat het om. En wees nou eerlijk, leg het er maar naast. Kijk, je kunt jezelf altijd wel groter voordoen of houden dan je bent, maar als je sterven moet, dan moet het er allemaal weer af, hoor. Zul je het niet vergeten? Geestelijke eerlijkheid, volk van God. Niet doen alsof u meer van de Heere geleerd hebt dan u geleerd hebt. Want dan is er nog hoop dat u bijleert. En anders, dan heb je zo'n weg als Petrus te verwachten. Allen werden zij geërgerd. Maar Petrus moest dat wel door een hele diepe weg ondervinden. Omdat hij ten diepste gebrek heeft aan zelfkennis en aan godskennis. Petrus gelooft niet dat hij zo verdorven is als hij is. En hij gelooft niet dat God zo rechtvaardig is als hij is. En daarom kent hij Christus ook nog niet voldoende. Hij heeft wel kennis van Christus. Hij weet wie hem zalig maakt. Maar hij verstaat er niets van als Christus gaat vertellen hoe hij zalig maakt. Hoe komt het? Petrus dacht dat het wel kon zonder het vonnis des doods. Dat God dus niet zo rechtvaardig is als hij zegt. En dat Petrus dus niet zo zondig is als hij is. Daar ligt de oorzaak. Ontdek. De genade is zo nodig. En die gaat de Heere hem in deze nacht geven door een wonderlijke weg. En dan krijgt Petrus zelfkennis en Christuskennis. En die zelfkennis valt bitter tegen. Maar die Christuskennis valt wonderlijk mee. Petrus zal zijn meester alleen laten staan. Petrus meende, ik zal mijn leven voor u zetten. Toen de Heere zei, ze zullen mij doden, toen zei Petrus, echt niet, want ik heb een zwaard, en als ze op u aankomen, dan zal ik wel voor u gaan staan. Maar toen Petrus dat deed in de hof van Gethsemane, toen zei de Heere, Petrus, steek uw zwaard in uw zijde. Weet je wat Petrus en ook de discipelen toen opeens achterkwamen? dat Christus vrijwillig zou sterven. Dat kon Petrus niet begrijpen. Dat Christus zich vrijwillig zou laten doden. En daar raken ze aan geërgerd. Als blijkt dat Christus zegt, ik wil mijn leven geven. Hij zegt er in de hof van Gethsemane zelfs bij, dit moet opdat de schrift vervuld zou worden. En dan rennen ze alle kanten uit, want een Jezus die zich vrijwillig laat doden, die zijn leven zomaar vrijwillig geeft in de dood, daar kunnen ze niet mee overweg. Dat hebben ze niet begrepen. En zo blijft Christus in deze nacht alleen over. En zo moest het ook. Want, zegt hij in Markus 10, als hij de weg naar Jeruzalem inslaat om te gaan lijden, de Zoon des Mensen is niet gekomen om door u gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Het is zo eenvoudig, gemeente. Hij doet alles alleen of hij doet niets. En dat is de genadeles die Gods kerk leren moet. Hij doet alles en hij doet het alleen of hij doet niets. En Petrus zei, Heere, we zullen het samen gaan doen. Nee, zegt de Heer, ik doe het alleen. En toen zijn ze in vertwijfeling weggevlucht. Hoogmoedige hart. We moeten naar de tweede gedachte. Maar laten we gelijk maar zingen uit Psalm 88, de versen 5 en 11. Ik derf mijn vrienden tot mijn straf, zij zijn vervreemd van mededogen. Ik ben een gruwel in hun ogen, gij wendt hen allen van mij af. En het elfde, gij hebt en metgezel en vriend van mij verwijderd in mijn lijden. De versen 5 en 11 van Psalm 88. de verloochening van Jezus door een hooghartige Petrus bestreden en door een laaghartige Petrus bedreven, onze tweede gedachte. Wat zou Petrus op die woorden van de Heere gesproken, nog wandelend door de straten van Jeruzalem, hebben moeten smeken: leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boos. De Heer heeft hem daartoe nog vermaand in de hof van Gethsemane: waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. Maar Petrus meende: ik kom niet in verzoeking. Dat gaat mij niet gebeuren. En ondertussen, zegt Calvijn, loopt hij er met open ogen in. Het is zo treffend wat we lezen in vers 54. En Petrus volgde hem van verre tot binnen in de zaal des hoge priesters, en hij was medezittende met de dienaren en zich warmende bij het vuur. Petrus, hij heeft zojuist nog het zwaard getrokken tegen die dienaren, en nu gaat hij ertussen zitten. Calvijn zegt: dat is nou de eerste stap op weg naar zijn val. Hij doet alsof hij vriendschap heeft met die bende, alsof hij daarbij hoort. Hij gaat er gewoon tussen zitten. En hij heeft daar gehoord de vraag van de hogepriester, die de Heere vroeg: zijt gij de Christus, de Zoon des gezegenden Gods, vers 61. Op die vraag zou Petrus antwoord hebben kunnen geven. Petrus heeft van God de Vader geleerd: hij is het. En daarin had Petrus het eeuwige leven gevonden. In de kennis van Christus, de Zoon van God. Maar Petrus, hij heeft gezwegen. Hij heeft niets geantwoord, niets gezegd. En is blijven zitten. En in plaats dat hij erkende dat hij Christus zo kende als de hoge priester vraagt, heeft hij het tot 3 maal toe ontkend. De eerste verloochening leest u in de versen 67 en 68. Petrus staat daar in die binnenzaal, de centrale zaal in het huis van de hoge priester, het middelste gedeelte. En daar staat hij zich te warmen tussen de bende bij het vuur, en een van de bedienende dienstmaagden merkt hem op, herkent hem en zegt: jij hoort ook bij Jezus. Met andere woorden, jij kent hem. Jij hoort hier niet, zegt die dienstmaagd eigenlijk. Jij hoort bij hem, want jij hebt kennis aan hem. En Petrus, de vrees slaat hem om het hart. Er staat hij tussen die soldaat. Wat zullen ze doen als hij ervoor uitkomt dat hij Christus kent? En voor hij het weet, zegt hij tot die dienstmaagd: ik ken hem niet en ik weet niet wat gij zegt. En dan schrijft Marcus: en de haan kraaide. Ziet staan in vers 68. Dat is dat eerste kraaien van de haan, 12:30. En Jeruzalem slaapt door, want dan hoeft hij echt nog niet wakker te worden. En Petrus, hij slaapt ook door. de Bijbeluitleggers denken dat Marcus het evangelie heeft geschreven uit de mond van Petrus. Dus dat Petrus zelf achter het Marcus-evangelie staat. En als dat zo zou zijn, waarvoor meerdere redenen zijn, dan blijkt hier, Petrus heeft die haan wel gehoord, maar het is niet tot hem doorgedrongen. Hij heeft het gehoord, maar het heeft hem niet indachtig gemaakt wat de Heere gezegd heeft. Dus Petrus blijft. Oh ja, hij trekt zich iets terug. Die binnenzaal, de grond wordt hem daar te heet onder de voeten. We lezen dat hij naar buiten gaat, naar de voorzaal. Dus een van de zalen die om die binnenzaal heen gegroepeerd lag. En ook daar zijn mensen en daar gaat Petrus tussen staan. Maar de dienstmaagd is hem gevolgd en zegt tegen die mensen in de voorzaal, deze is een van die. Deze is een van de schapen van die herder die geslagen wordt in de binnenzaal. Dit is er een van de kudde van Christus. En dat zegt ze niet tegen Petrus, maar tegen anderen. Petrus hoort het. En hij loochent het opnieuw, zegt Marcus heel kort in vers 70. En dan een weinig daarna lezen we in het 70ste vers. Lucas zegt, omtrent een uur, ongeveer een uur later, als de haan voor de tweede maal kraaien gaat, komt er opeens een man die voorzaal binnen, zo blijkt uit het Johannes-evangelie, en die man is familie van Malchus. Die was er ook bij in Gethsemane, en die man ziet Petrus en hij herkent hem direct. Jij bent het die mijn familielid het oor hebt afgehouden. En dan lezen we dat ontzettende woord. En hij begon zichzelf te vervloeken en te zweren. Ik ken deze mens niet, dien gij zegt. Te vervloeken. Matthäus schrijft hetzelfde, zo lijkt in de Statenvertaling. Maar in het Grieks staat er bij Matthäus een woord. Anders dan bij Marcus dat eigenlijk wil zeggen, hij stond hoog en hij tuimelde naar beneden. En nu wordt er met dat hoog dan niet bedoeld hoogmoed of zo, nee. Maar hij kende Christus. Dat had God de Vader hem geopenbaard. Petrus had in Christus het leven gevonden. Zo hoog stond Petrus. En nu, door dit vloeken en zweren, tuimelt hij van de hoogte naar de diepte. Ik ken deze mens niet. Met andere woorden, ik heb geen deel aan het eeuwige leven. En hij zweert erbij. Vloeken, dat is verdoemen. Hij zegt, ik mag verdoemd worden. En hij zegt dat onder ede, dus hij roept God tot getuige. God die hem Christus openbaart. Die hem leerde in mijn zoon ligt het eeuwige leven. Dat heeft vlees en bloed u niet geopenbaard, maar mijn vader. En nu roept hij diezelfde vader tot getuige. En zegt, God mag mij verdoemen als ik Christus ken. Maar diezelfde God heeft hem Christus doen kennen. Daar moet u eens over nadenken. Zou toch geen wonder zijn geweest als de Heere hier de lijdenskelk had neergezet. Zich omgekeerd had en gezegd had, Petrus, voor jou ga ik de dood niet in. Toch? Als God de Vader Petrus hier uit het boek des levens geschrapt had, dat zou toch geen wonder zijn. Petrus stond op de hoogte van God met al zijn onkunde. Maar de Heer had hem zoveel gegeven, een plaats gegeven bij Christus. En daar kun je zalig worden, gemeente. Ook al moet je dan misschien nog heel veel leren. Maar wie een plaats krijgt van God de Vader bij God de Zoon, die kan zalig worden. Maar nu loopt Petrus moedwillig bij die plaats die God hem gaf weg. Zoals Adam deed in Genesis 3. En hij gaat moedwillig aan de kant van de vijanden des Heren staan. Want Petrus gaat vloeken en zweren. Wij zouden zeggen dat is soldatentaal. Het is ook voldoende. Die soldaten hebben gedacht, nou, iemand die zo kan vloeken als Petrus, die zal vast wel niet bij Jezus horen. Jongelui, ziet de wereld aan jou dat je zondags in de kerk zit? Of zou de wereld steil achterover slaan als ze hoort dat je naar Gods huis gaat? Trouwens, vaders, op je werk. Wees eens eerlijk. Zouden je collega's verbaasd staan als ze horen dat je leeft bij het woord op zondag? Het is de beste manier om geen last van de wereld te hebben, is doen alsof je bij de wereld hoort. Je zo de gewoonten en gebruiken van de wereld aanmeten. Dat is wat Petrus doet. En daarmee verloochent hij Christus en in Christus zijn zaligheid. Ik ken hem niet en in de kennis van hem ligt het leven. En de haan kraaide, zegt vers 72, de tweede maal. En dan pas wordt Petrus wakker. Dat eerste kraaien kon hem uit zijn slaap niet wakker maken, maar nu, door Gods geest, opeens hoort hij die haan kraaien en opeens weet hij wat de Heere heeft gezegd. Wat hij wel gehoord heeft, maar weggeduwd heeft en niet wilde horen. In 1 uur tijd valt Petrus nameloos diep. Heeft hij zijn ziel en zaligheid verkwanseld. Heeft hij gezegd, God mag mij verdoemen als ik Jezus ken, als ik in de zaligheid deel. Dus wat? In 1 uur tijd. Zo laag kan nou aflopen met een kind van God. Dat had Petrus nooit voor mogelijk gehouden. Maar nu kraait de haan. En nu beeft hij. Nu vreest hij opeens veel meer God dan de mensen, maar nou is te laat. Toch? Lucas schrijft er nog iets bij. Lucas zegt dat niet alleen de haan kraaide, maar de Heere zich omkerende zag Petrus aan. Zal dat geweest zijn? Toen de ogen des Heren boorden in de ogen van Petrus. Weet je wat Petrus in die ogen gezien heeft? Ik ken jou wel, Petrus. Jij kent mij niet, zeg je, maar ik ken jou wel. En Petrus, ik kan mijzelf niet verloochenen. Jij hebt mij verloochend, Petrus. Maar ik kan mijzelf niet verloochenen. Ik heb je van eeuwigheid gekend. En ik heb mijn Vader beloofd dat ik jou zal terugbrengen in de gemeenschap met hem. Daar heb ik mijn naam, mijn eer aan verbonden en ik kan mijzelf niet verloochenen. En daarom zul jij behouden worden, Petrus. Niet omdat jij mij zo lief hebt. Niet omdat jij zoveel van mij geleerd hebt. Maar omdat ik jou lief gehad heb. Voelt u de les gemeend in deze geschiedenis, die al Gods kinderen leren moeten. En nee, dan zeg ik niet dat al Gods kinderen met vloeken en eedzweren gaan loochenen dat ze deel hebben aan Christus. Maar wie graf, wie het kruis en het graf passeren wil, ik bedoel daarmee wie de vrucht en de troost van die heilsfeiten aan zijn ziel toegepast wil krijgen, die zal de Heere leiden in een weg waar hij als goddeloze voor God komt te staan. En daar kan de Heere verschillende wegen voor gebruiken. Maar dan gaan de Heere zijn kinderen leren dat zij in zichzelf niet meer zijn dan goddelozen met alle genade die zij hebben ontvangen. Dan loopt het zo laag af in het leven der genade. Dan laat de Heere zijn kinderen wel eens struikelen in de zonde, soms verborgen dat niemand het weet. Maar om hen te leren dat zij niet zalig worden omdat zij Jezus zo lief hebben. Is de liefde tot Jezus dan niet goed? Natuurlijk wel. Dat heeft mijn Vader u geopenbaard. Maar het is geen grond. De Heere gaat zijn kerk leren, wij hebben God lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En dat wordt de grondslag van de zaligheid. Petrus meende dat zijn liefde voor Jezus verdienend van aard was. Dat hij daardoor rechten kon laten gelden bij God. Maar nu moet Petrus erkennen dat zijn liefde voor Jezus de zonde en de dood niet buiten de deur houdt. Zijn liefde voor Jezus kan het recht Gods niet voldoen. Maar Jezus' liefde voor hem, die zal het recht gaan betalen. Die zal God bevredigen. Zijn liefde voor Petrus, dat is de grondslag van de zaligheid. En dat moeten al Gods kinderen soms door onbegrepen wegen gaan leren. Dat de zaligheid ligt in Christus liefde voor mij. Wat zegt de apostel Paulus? Die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Dat is gerechtigheid en dat vervult de wet. Dat bevredigt God in zijn heilig recht, die mij lief gehad heeft. En zo kon Petrus zalig worden, en daarom heeft hij bitter geweend. Zoals Lucas zegt, Hij heeft zich uit de voeten gemaakt, zegt Marcus. En hij heeft geweend. Dat waren geen wanhoopstranen. Maar tranen van zelfkennis en Christuskennis. Tranen van een goddeloze die zichzelf altijd zo hoog had neergezet. Maar ook tranen omdat hij geblikt heeft in de middelaars ogen. Ik kan mijzelf niet verloochenen, Petrus. En dat is voor Petrus de zaligheid. Had Christus zichzelf kunnen verloochenen, had hij hier van Petrus afgekund. Maar Christus kan het niet. Want hij heeft zijn vader iets beloofd. Ik zal Petrus in uw gemeenschap terugbrengen, mijn vader. Als u zo'n goddeloze wil hebben, dan ga ik hem gaan halen. En dat is Petrus' behoud. En dat is het behoud van al Gods kinderen. Ik hoop, volk des Heeren, dat je deze les leren mag dieper en dieper. Vijanden worden met God verzoend. Goddelozen worden gerechtvaardigd. Want op die plaats krijgt God in Christus alle eer. Dan ga je verstaan als er nog een nagelschrap van mij bij moest. Dan kwam ik eeuwig om. Als nou mijn geloof vastzit, gemeente, gelukkig niet. Want dan was Petrus hier eeuwig verloren. Voelt u, wat krijgt Gods kerk in Christus? Een vaste grondslag. Als hij gaat leren, niet uw liefde voor mij, maar mijn liefde voor u, red van de dood. En als u van Christus liefde en van de liefde tot Christus een vreemdeling bent, bedel dan de Heere eens of hij u hetzelfde wil openbaren als hij eenmaal Petrus openbaart. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Jongelui, vraag dan maar met die blindgeborene, wie is hij, opdat ik in hem geloven mag? Want zonder Jezus is er geen leven. Maar vergeet ook nooit, in de kennis van Christus zijn trappen, daar ben je niet snel in uitgeleerd. En daarom een lage plaats, een ootmoedig hart, en veel bedelen om onderwijs. En zo zal de kerk gaan leren, niets uit ons, alles uit hem. Zo reizen wij naar Jeruzalem. Amen. De slotzang vindt u in Psalm 89, het 14e vers. Dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreen, bezoeken met de roe en bittere tegenheen, doch over hen mijn gunst en goedheid nooit doen enden, niet feilen in mijn trouw, nog mijn verbond ooit schenden. En wat er volgt in vers 14 van Psalm 89. zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.